We zijn vanmiddag op bezoek in het huis van een weduwe. We treffen daar allereerst aan een huis vol armoede. Vervolgens een huis vol vaten. En als laatste een huis vol van God. We gaan vanmiddag op bezoek bij het huis van een weduwe. We treffen allereerst aan een huis vol armoede. Een huis vol vaten. En een huis vol van God. De geschiedenis vanmiddag, gemeente, brengt ons in hele verdrietige omstandigheden. Die verschillende onder ons hier in de kerk, meeluisterend met ons aan de kerktelefoon, van binnenuit herkennen. Een weduwe. En nog niet eens op hoge leeftijd weduwe geworden. Maar als jonge moeder moest ze haar man, die dus ook in de kracht van zijn leven was, verliezen. Misschien door een plotseling sterf. Of na een langdurig ziekbed. De Bijbelschrijver laat dat in het midden liggen. Het was in ieder geval een man en een vader met idealen. Ja, zelfs meer dan met idealen. Het was ook een man die zich geroepen wist. Om zijn leven en zijn kracht te geven in de dienst van de Heere. Had zich aangemeld bij een van de scholen waar profeten worden opgeleid. School in Gilgal, waar Elia, de voorganger van Elisa en Elisa zelf ook bekend zijn. Nauwe contacten worden tussen deze twee profeten, als ook de profetenzonen onderhouden. Ik denk alleen maar kinderen en jongelui aan het moment dat Elia opvaart naar de hemel, door God wordt opgehaald met vurige wagens en paarden. En in die directe omgeving ook een aantal profetenzonen zijn die dat zien gebeuren op een afstand en zich aanbieden aan Elisa, de opvolger van Elia, om te gaan zoeken naar Elia. Daaruit alleen al mag je opmaken dat men elkaar kende. Werkzaam in het tienstammenrijk. Ook dat is een wonder. Dat God in dit gedeelte van Israël nog steeds bemoeienissen heeft met zijn volk en zijn woord laat klinken door meerdere mensen. Sommigen kennen we dus bij naam, Elia en Elisa. Anderen zijn anoniem voor ons, maar niet minder van betekenis in de dagen van bijvoorbeeld koning Achab. Maar deze jonge vrouw is weduwe geworden. En achtergebleven met twee kleine kinderen. Het grondwoord dat wordt gebruikt hier in het Bijbelgedeelte maakt duidelijk dat het gaat om twee jongetjes. Die misschien niet alles begrepen, maar ook hun vader moesten begraven. Aanvoelde dat er iets verschrikkelijks gebeurd is. Zagen hoe het gezicht van moeders door verdriet werd getekend. En nooit meer dat moment zullen vergeten dat ze aan de hand van hun moeder terug moesten naar huis. Achterlaat het lichaam van hun vader. Wat een verdriet in dit gezin. Laat ons dan ook bedenken, kinderen, gemeente, dat deze jonge moeder er alleen voor staat in het leven. Dat ze niet terug kan vallen op instellingen die voor haar ook willen voorzien in haar nood, zodat ze kan zorgen voor haar kinderen. Nee, nu haar man is weggevallen, zal ze alleen de kost moeten verdienen en dus ook alleen de krachten moeten verzamelen om 's morgens vroeg uit bed te kunnen gaan, om voor haar kinderen te zorgen en tegelijkertijd zich ook in die dag druk te gaan maken over de vraag of ze nog kunnen eten. Niet hoe vaak en wat, daar komen wij mee binnen. Mama, wat eten we vandaag? Deze kinderen moeten waarschijnlijk vragen aan hun moeder: moeder, eten we wel vandaag? Eén keer. Twee keer. En als ik zo tussen de regels doorlees, gemeenten, in dit schriftgedeelte, dan stel ik me dat huis ook maar gewoon heel eenvoudig voor als een leeg huis. Jij stond vanmiddag misschien voor je kledingkast en je vroeg aan je moeder, wat moet ik aan om naar de kerk te gaan? Welke kleuren moet ik aan? Maar als deze jonge vrouw zo meteen aanklopt bij Elisa, dan moet ze zeggen tegen Elisa, in mijn huis is niets. Kwam dat omdat er dan niets was toen die vader nog leefde? Nou, dat denk ik niet. Gelet op alles wat er in deze geschiedenis speelt, is het denk ik andersom gegaan. Namelijk dat met het overlijden van haar man ook de armoede klopte aan de deur van deze woning. En dat deze vrouw niet alleen ervoor stond om die twee kindermonden te voeden en zichzelf ook in het leven te houden. Maar er ook achter kwam dat het leven duur is. Zeker wanneer je niet in staat bent om volledig zowel voor je gezin te kunnen zorgen als ook de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je inkomsten. En dat na verloop van tijd op enig moment deze vrouw ook moest gaan lenen. En van het een kwam het ander. Met als gevolg, dat zegt ze ook tegen de profeet Elisa, laat het maar even lezen, dat er op enig moment ook een schuldeiser voor de deur stond. Vers 1. Die is gekomen om de rekening op te eisen. Schuld in te lossen. En ik zeg niet te veel gemeente als deze schuldeiser niet één keer is gekomen, maar meerdere keren. En dat de laatste keer dat deze schuldeiser weer bij deze jonge weduwe aanklopte voor deze vrouw ook de druppel is geweest. Hij kwam met het bericht, als je nu niet betaalt, dan neem ik die twee jongens mee. Dan worden ze mijn slaaf. Nou, dat zei zo'n schuldeiser niet de eerste keer. Toen kon ze misschien nog zeggen, wilt u even wachten. Als u dan en dan terugkomt, dan zal ik het betalen. Misschien was dat ook wel de tweede keer het geval dat ze iets kon terugbetalen, maar nog niet alles. De kosten liepen door. Eten moest gekocht worden. En dat na verloop van tijd die weduwe eigenlijk zonder woorden moest zeggen, ik kan het gewoon niet meer betalen. Dat zal geen koude zakelijke mededeling zijn geweest. Dat zal met de nodige emotie gepaard zijn gegaan en met de nodige verdriet en met de nodige verhalen eromheen om uit te leggen aan die schuldeiser waarom het onmogelijk is geworden, terwijl ze het zo graag zou willen. Ze kan het niet. Wat is dat eigenlijk voor een man die schuldeiser? Nou, zo op het eerste gezicht lijkt het alsof hij ook de wet van God mee heeft. Dat is een van de instellingen van de Heer, je kan dat lezen in Exodus 25 vanaf vers 34 en verder. Dat wanneer iemand in schuld was gekomen en het niet meer terug kon betalen, die schuldeiser op een gegeven moment ook dit voorstel kon doen. Dat die persoon dan voor die schuldeiser ging werken. En zo zijn schuld al werkend afbetaalde. Maar als je wat nauwer nauwkeuriger naar dat gebod van de Heere luistert, en dat is wat rustiger leest, dan vallen meteen een paar dingen op, namelijk dat de Heere daar in Leviticus niet spreekt over kinderen. Maar over volwassenen. Een man. En dat deze man, hoe groot zijn zwaar zijn schuld ook is, altijd nog het recht heeft om te zeggen dat hij dat wel of niet wil doen. Dat is het tweede verschil. En het derde verschil in Leviticus 25 is dat de Heer ook zegt, hij zij voor u als een dagloner. Met andere woorden, al gaat hij dan voor je werk, je zult hem wel moeten uitbetalen. En het vierde verschil is dat het maar om een korte periode gaat. Wanneer het jubeljaar aanbreekt, wordt iemand in vrijheid gesteld. Al is die schuld nog niet eens afbetaald. Maar deze jonge weduwe heeft te doen met een schuldeiser die maar met Jezus woorden te zeggen, die God niet vreest. En geen mens ons ziet. En dan heb ik met alles bij elkaar gemeente nog niet eens de grootste nood van deze weduwe getekend. Laat haar zelf maar eens aan het woord. Kijkt u even met me mee, vers 1, daar staat. Uw knecht, let u even op de volgorde. Uw knecht, alsof ze een appel doet op het hart van Elisa. Uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht was de Heere vrezende. Een Godvrezende man, een Godvrezende vader. En in de manier waarop ze dit zo naar voren brengt bij Elisa, wordt tegelijkertijd ook iets van die nood die daarachter ligt zichtbaar en hoorbaar. Hier hebben we niet alleen te doen met een jonge weduwe die achtergelaten is door haar man en er voor staat om te zorgen voor twee kleine kinderen. Maar haar man, student in de theologie, die zich geroepen wist om God te gaan dienen als profeet in het tienstammenrijk, is gestorven. En met hoeveel vragen zal deze jonge vrouw zijn achtergebleven? Ze is samen binnen het huwelijk hierop voorbereid om een plaats in Gods koninkrijk te ontvangen. Als je man vertelt van zijn roeping tot het ambt van profeet. Als hij met die overtuiging zich heeft aangemeld bij een van de scholen waar de profeten worden opgeleid. Zoals vrouw iets hebt geproefd van dat verlangen, dat vurige verlangen, die liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Maar ook de beproeving in de tijd van de koningen, van koning Agab. Dat was geen gemakkelijke tijd en dat was geen hoogstaand geestelijk niveau. In die dagen, een tijd van verval en afval. En dat je zo'n man ontvangt uit de hand van de Heer. En dat het een man is die God vreest. En die zich geroepen weet om straks het woord van God te gaan verkondigen. En je hebt hem begraven. Terwijl hij nooit in het ambt van profeet heeft gestaan. Dat doet toch wat met je. Dan word je vroeg of laat toch op jezelf geworpen. Al is het alleen maar naar aanleiding van de roeping van je man. Die voor jouw gevoel nooit tot zijn bestemming gekomen is als profeet in Israël. Dan komt toch een keer die vraag naar je toe, waar is nou de God van je man? En als je dan ook nog eens weer gebukt gaat onder de toenemende zorg van het dagelijkse leven, dan beginnen vroeg of laat toch die stemmetjes te klinken. Of je dat nou wil of niet, maar is dat nou de Heere? Die neemt je man weg. Laat jou aan je lot over. Hij ziet toch ook die twee kleine kinderen? Waar is die God? Nou bid jij. Je hebt amen gezegd en er wordt op de deur geklopt. Dan staat die nare kerel er weer, die schuldeiser. Kijk, dan kun je wel gehoord hebben dat Elia een periode werd gevoed door de raven en aan de Bekrit verbleef. Maar dat gaat jouw deur dus blijkbaar voorbij. En als die God in staat is om zomaar droogte te geven, om Agab te straffen. En in één moment die droogte laat omslaan in een overvloedige, vruchtbare, zegenrijke zegen, regen. Dan kan hij toch ook jou voeden. Snapt u, gemeente, wat er doorklinkt in de reactie van die vrouw? Laat hem maar even lezen. Als Elisa dan zeide, vers 2, wat zal ik doen? Wat hebt gij in huis? En zij zeide, uw dienstknecht heeft niets in huis. Ja, nog zo'n klein flesje waar wat olie in zit. Maar de nadruk in de manier waarop deze weduwe het zegt valt op niets. Niet met al, helemaal niets, zegt ze. Helemaal niets. Geen eten, geen drinken, geen kleding, alleen maar schuld. En ik wil het eigenlijk niet zeggen. Maar waar is God? Kijk, als dat zo naar je toe komt, dan kan ik Elisa ook begrijpen in zijn reactie. Zijn eerste reactie, als die weduwe zo bij deze profeet aanklopt en de situatie in zulke korte, felle bewoordingen neerlegt bij zijn voeten, dat hij dan als eerste ook zegt in vers 2, wat zal ik doen? En zet een streep onder ik. Wat kan ik eraan doen? Het is alsof Elisa in één keer die situatie overziet, het op zichzelf laat afkomen, de nood van die vrouw die zich opeens opdringt aan hem. En meteen dat gevoel van machteloosheid op zich zo voelt vallen. Wat kan ik daar nou aan doen? Nou, daar hoef je geen weduwe of weduwnaar voor te zijn om zo ook wel eens te kunnen reageren in een bepaalde situatie. Misschien wel als kinderen van moeder of vader. Als je moeder weer dat verdriet neerlegt. Als je vader met misschien wel zonder woorden aangeeft dat hij helemaal niets meer heeft sinds zijn vrouw verloor of verleden is. Ik als kind zeg, ja, maar moeder, vader, kunnen wij toch niet zo doen? Je moet doorgaan. Ik hoop dat de Heer me ervoor bewaart, gemeente, om dat straks te zeggen. Ik mag nog maar beide ouders hebben, maar ik hoop dat u dat ook nooit zegt. Je moet doorgaan. Misschien moet je eerst zelf weduw of weduwnaar worden. Te voelen wat zo'n opmerking bij iemand doet. Je moet gewoon doorgaan. Als je leven gekloofd is. Als het hart eruit is. Als je misschien wel voor de vorm kunt lachen. Maar achter die glimlach is alleen maar verdriet. Wat kan ik eraan doen? Dat is niet het enige wat Elisa zegt. Integendeel, als ik Elisa goed hoor, en daarin is deze profeet ook heel nuchter en misschien voor ons ook wel onderwijzend vanmiddag, laat het maar even lezen. Hij zegt dan vervolgens, wat zal ik doen? Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. En dat is niet een opmerking van, ik maak me ervan af door het terug te leggen bij deze jonge vrouw. Nee, deze Elisa, die staat hier ook met twee benen op de grond en spreekt deze jonge weduwe aan op de mogelijkheden die ze nog heeft. Al moet ze dan misschien wel tegen hem zeggen, ik heb helemaal niets. Maar door deze reactie van Elisa wordt deze vrouw niet alleen op zichzelf geworpen, dat wil de profeet niet doen. Maar bij haar het bewustwording oproepen, dat er misschien nog wel iets is in huis wat ze op dat moment over het hoofd heeft gezien. Of dat er nog iets in haar leven is, wat ze op dat moment niet ziet en geen oog voor heeft. Nou ja, er is wel iets. Een klein flesje olie. Waarom doet de profeet dit? Deze vrouw niet alleen aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Wat heb je in huis? Die hele nuchtere opmerking. Maar het is ook een profeet, een man Gods. Zo zegt de Bijbel beschreven. Opvallend is dat trouwens. Elia's voorganger wordt vaak profeet genoemd. Elisa bijna altijd man Gods. Volgens mij maar één keer wordt Elisa profeet genoemd. De overige keren man van God. En daarmee wil de Bijbelschrijver als het ware zeggen, deze profeet Elisa staat in dienst van de Heere, is door God ook begiftigd met bijzondere gaven om leiding te kunnen geven. En dat doet hij ook, in het stellen van deze vraag, wat heb je zelf? Door deze vrouw in de eerste plaats te zetten voor, ik zeg het heel voorzichtig gemeente, voor haar onmogelijkheid. Om uit haar mond te ontlokken wat ze als antwoord daarop gaat zeggen. Nou ja, ik heb niets. Het lijkt maar een hele kleine stap gemeend om dat uit te spreken tegenover een man van God en achter deze Elisa tegenover de Heere zelf. Heere, ik heb niets. Maar ik hoop dat u met mij herkent vanuit uw eigen leven. Dat dat wel het laatste is wat wij vanuit onszelf tegenover de Heere zouden zeggen. Dat we eerst alles bij elkaar krabbelen en schrapen. En alles nog in de strijd werpen. Voordat we dat tegenover de Heere moeten belijden. Heere, nu heb ik niets meer. Alles is weg. Ik vraag me af of u er zelfs wel was. Ik wil even een lijn trekken, gemeente. Niet alleen naar weduwen onder ons, maar ook naar u, jou en mij. Vanuit deze geschiedenis komt iets bovendrijven wat we kunnen toepassen op het geestelijke leven. En ik zeg het met voorzichtigheid, maar wel met overtuiging. Het is Gods gebruikelijke weg dat hij ons in de onmogelijkheid plaatst. En het begin van zo'n situatie kan liggen in een heel concrete gebeurtenis, misschien ook wel een sterf. Je ontslag. Toenemende zorg om je gezin. Een van je kinderen. Toenemende spanning in je huwelijk. De schrikkelijke gebeurtenis die jij moest meemaken. Wat maar bij een paar mensen bekend is, maar al gaat ogenschijnlijk het leven door en doe jij ook je best om niets te laten merken. Langzaam maar zeker brokkelt alles voor je gevoel bij de handen af. Ik zeg het nogmaals. Het is Gods gebruikelijke weg om ons in de onmogelijkheid te zetten. Dat deur voor deur dicht gaat. Luiken worden dicht gedaan. Dat je voor een muur komt te staan. En moet capituleren voor God. Bijvoorbeeld door die hele concrete vraag. Misschien vanmiddag wel in de preek. Of toen dat moment in een huisbezoek. Ja, maar wat heb je nou nog? En dat je moest zeggen, u bent de eerste die dat zo direct aan me vraagt. En ik heb er jarenlang tegen gevochten om het te zeggen. Maar ik heb niets. Mag ik dat zo even tussendoor vragen, gemeente, op deze biddag voor gewas en arbeid? En beantwoord die vraag vanmiddag maar gewoon eens voor jezelf. Zitten die hier nou ook tussen de mensen in de Bethelkerk? Daar hoef je nog niet eens oud voor te zijn. Ik kijk ook met een schuin oog naar onze jongeren. Ik vind het fijn dat je er ook bent vanmiddag. Maar dat je wel op je jonge leeftijd al de balans van het leven aan het opmaken bent en moet zeggen. Ja, dominee, als u het mij vraagt. Er zit hier in de kerk iemand met een leeg hart, lege handen, een leeg leven. Ik heb niets meer. Ik vraag me zelfs af of God er nog wel is. Kijk, dan kan die vrouw wel van haar man zeggen, uw knecht, als de Heere vrezende. Maar ik hoor haar dat op dit moment nog niet zeggen. En ik vrees hem ook. Snapt u? Luister even naar wat er niet wordt gezegd. Ik vrees hem ook. Dat zegt ze niet. Staat ze dan? Niks, ja. Ze zou dat tekort doen in de armoede. Ze heeft schuld. Dat heeft ze. Heel concreet. Die man heeft die dagvaardiging neergelegd in haar huis. En gezegd, de volgende keer kom ik je jongens halen. Je zou toch geen oog meer dicht doen als moeder? Je man weg. Dan komt dat scenario ook om de hoek kijken. Straks ook mijn kinderen weg. Wie gaat voor ze zorgen? Wie houdt er nog van ze straks? Wie troost ze om het verdriet van hun vader? En het heimwee naar hun moeder. Nou, niet die schuldeisen. Nog een algemene lijn trekken, gemeente. Dan gaan we naar het tweede punt. Die vrouw heeft heel concreet een schuldeisen voor de stad. En ik val me gewoon vanmiddag met de deur in huis namens mijn zender. Ook u staat in de schuld bij God. Kijk maar eens naar je leven. Als ik nu namens de Heere vanmiddag op deze biddag gewoon eens de vraag stel. Etaleer dat nou eens voor Gods aangezicht wat hem behaagt. Wat nou van jou is. Waar wil je dan mee komen? Moet je dan vanmiddag in het licht van het woord van God en volgens aangezicht ook niet beleiden. Heere, ik heb niets. Helemaal niets. En als ik u dan namens de Heere vertel dat dat antwoord niet voldoende is. Maar dat God gewoon zegt, betaal me wat je schuldig bent. Wilt u dan ook die stap zetten om hem daarin te erkennen? Heere, daar, u heeft het recht om dat te zeggen. Dat is mijn verantwoordelijkheid, mijn schuld. Dat is mijn leven. Als je terugkijkt op de achterliggende periode tussen deze biddag en de laatste biddag. Toen zat ik ook in de kerk te bidden om gaven uit uw hand met het oog op de tijd die... Maar wat heb ik nou met die gaven gedaan? Was daar elke dag dat diepe verlangen om met de gaven van God, de gever die God is, te verheerlijken? In je studie, in je werk, in je gezin, in je doen en laten, in relaties tussen mensen onderling, naar je kinderen, naar je kleinkinderen, naar je vader, naar je moeder, naar je grootouders, in de gemeente, in de samenleving. Of was er alleen maar deze houding? Kijk maar even, kinderen. Alleen maar nemen. Of voor jezelf houden. En verder gaan. Bent u wel eens bij die man Gods geweest? Ik mag het eigenlijk omdraaien nu. Bent u wel eens bij de God van Elisa geweest? Om te zeggen, ik heb niets dan alleen maar schuld. Zou dat niet de juiste houding zijn om biddag te houden in 2018? Om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. In het besef dat het genade is als God het geeft tegen de achtergrond van die belijdenis. Ik heb niets dan alleen maar schuld. Je moet er toch niet aan denken dat er iemand hier in de kerk zit die zijn hand wil ophouden, figuurlijk gesproken in het gebed, alleen maar om in te halen. Schuif hem maar. Neem het wel. Is dat niet de verlegenheid vanmiddag ook in ons midden? Dat het God is die ons daarop moet aanspreken, op de houding voor de biddag. De houding van die bedelaar. Ja, ze heeft nog één ding en dat is een klein flesje olie. En Elisa begiftigt met de geest van God. Grijpt dat mogelijkheid ook aan. En hij zegt tegen haar, laat het maar even lezen, gemeente, vers 3. Ga, eis voor uw vaten van de buren. Van buiten, van uw naburen, de buren om u heen, lege vaten. Maak niet weinig te hebben. Kom dan, sluit de deur voor u en voor uw kinderen toe. Daarna giet in al die vaten dat vol is en zet weg. En dan merkwaardige wijze hoor ik die vrouw helemaal niets meer zeggen. Dan verspringt het in één keer, vers 5. Leest u even met me mee. Die vrouw die gaat van hem, ze ging van hem. En dan wordt er niet verteld wat er allemaal gebeurt. Dat die jongens erop uit worden gestuurd, dat worden ze zeker. Die moeder zegt het tegen die kinderen. Ga naar je buurvrouw. Haal zoveel mogelijk vaten, kannen, kruiken, flessen. Zoveel als dat je maar kan dragen. Kun je het niet in één keer dragen? Ga dan terug en haal nog meer bij de andere buren in de straat verderop. Het hele dorp moet je langs. Maar de Bijbelschrijver vermeldt dat niet om duidelijk te maken dat deze vrouw direct gehoorzaamt. Ze gaat en sluit de deur. En daartussen is dat dus allemaal gebeurd. Er moet wat geweest zijn, kinderen. Jij hebt dat denk ik ook wel eens gedaan met je vriendjes. Lege flessen verzamelen aan de deur. Voor een goed doel. Of misschien wel voor je eigen doel. Kan natuurlijk ook. Nou, dan wil je ook zoveel mogelijk dragen. En als je dan op een gegeven moment je armen vol hebt, je andere vriendinnetje ook, dan zeg je, weet je wat, we gaan eerst naar huis even een tas halen. Want die moeten we nog even vragen en daar moeten we nog langs en die straat zijn we nog niet geweest. En dan zul je het ook wel eens hebben meegemaakt dat de deuren open gingen, dat een mevrouw tegen jullie zei, ja, maar wat ga je dan met die lege flessen doen? Nou, dat is voor een goed doel. Maar hier in het dorp gaan twee jongetjes langs de deuren en die zeggen tegen die mevrouw, dat is voor mijn moeder. Die heeft niets. Ja, maar kind, dan heeft ze toch geen lege fles nodig? Jawel. Dat heeft de Heere gezegd. Lege vaten. Zoveel mogelijk. Maak er niet te weinig. Zo'n merkwaardige Bijbelse uitdrukking. Eigenlijk tweeledig vertalen. Door te lezen, zorg dat je genoeg hebt. Maar er klinkt ook al iets in door. Dat machtige wonder wat God zo gaat verrichten. Hoeveel je er ook haalt, het zullen er te weinig blijken te zijn. Alsof de Heere tegen deze twee kleine kinderen zegt, doe je best maar eens. Om meer lege flessen te gaan halen dan dat ik vanuit dat kleine kruidje kan gaan schenken. geloofsgehoorzaamheid, gemeente. Die weduwe gelooft God. En gaat. Ja, wat gelooft ze dan? Wel, in het verhaal van Elisa, die opdrachten die hij geeft, ga, sluit de deur, de buren hoeven niet mee te kijken wat er achter die gesloten deuren gebeurt. Die waren er trouwens ook niet toen het brood opraakte. Toen je de kleren van je kinderen moest verkopen. Ja, ze waren wel misschien bij om het te kopen, maar niet om te vragen, zeg, kun je het eigenlijk wel volhouden? Als jonge weduwe en moeder van twee kinderen. In de tijd bij koning Agab. Nee, toen waren ze er ook niet. Toen stonden ze ook niet klaar. Toen leefden ze ook niet mee. Doe de deur dicht. Maar die vrouw heeft in die opdracht nog iets anders gehoord. Kijkt u even met mij mee. Als die profeet dat zegt. Vers 4, kom dan in, sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna, giet in al die vaten en dan staat er geen een punt. Giet die vaten, nee, dan staat er nog iets achteraan. En dat vol is, zet weg. Alsof Elisa wil zeggen, het gaat nog niet eens om het gieten. Dat ligt voor de zorg van de Heere. Daar zorgt God wel voor. Zorg jij maar voor dat die volle vaten één voor één worden weggezet. Die vrouw hoort in die opmerking Gods belofte klinken. Hoe dat wonder zich voltrekt, dat is aan God. De deur dicht. Daar hoeft niemand bij te zijn. Maar wat ze straks wel zullen zien. Vol. Zeg kinderen, hoe zou die jonge moeder dat flesje omhoog hebben gehouden? Nou, die zal niet even gekeken hebben, zit er nog wat in? Kunnen we nog wat doorgieten? Die moeder staat daar met die twee jongens om daar heen en ze zegt tegen dat ene zoontje, pak een vat. En die jongen die haalt het ervoor en die fles gaat naar beneden en ze begint te gieten en de rand loopt al bijna over. En ze zegt tegen dat andere kind, hier pak aan, volgende vat. En zo gaat dat door totdat ze op een gegeven moment zegt, waar is die kruik? En die kinderen moeten zeggen, alles staat vol. We hebben niets meer. Die vrouw was niet gericht op dat kruikje. Nee, op die lege vaten. Alles moest vol. Trek hier even een paar lijnen, gemeente. Lege vaten op deze biddag voor gewas en arbeid. Mag ik eerst een vraag vooraf stellen? Heb je die meegenomen naar de kerk? Lege vaten. Nou, dan bedoel ik met deze vraag dit. Zit je hier met verwachting in de kerk? Denk jij ook zo goed van God? Verwacht je ook zoveel van Hem in het jaar dat voor je ligt? Is het jouw ondervinding in de loop van je leven ook al geworden dat God veel meer heeft om te geven dan dat wij met onze kleine handjes kunnen dragen? En dan zouden we er anderen erbij halen om te zeggen, draag met ons mee. Dan nog ligt daar een bodemloze goedheid van God opgeslagen in de hemelse schuren. En dan nog wil de Heer meer geven dan dat Hij aan ons kwijt kan. Of zit je eigenlijk vanmiddag met stijgende verbazing te luisteren? En overval ik je met die vraag vanmiddag? Zit je met lege vaten in de kerk? Dat je even moet... Lege vaten? Heb ik al niet aan gedacht. Zit hier dan wel? Ja. Laat ik dan maar eerlijk zijn. Dan zit je hier vanmiddag zonder verwachting. Kan toch eigenlijk niet. Biddag zonder gebed... Biddag zonder lege handen? Heb je nou echt zo goed? Al was het alleen maar dat ene vat. Wat net even voor de dag kwam tijdens de preek, toen ik tegen je zei, de schuldeiser staat ook bij jou op de stoep. Dat is God. Riep ik toen niet dat vat van Gods gemis tevoorschijn. Dat je al luisterde moest zeggen, ja, daar slaat de Heer naar de spijker op de kop vanmiddag. Ogenschijnlijk gaat het goed in mijn leven. Heb ik heel veel voorspoed, mag ik God voor heel veel danken, maar mijn hart is zo leeg van God en dat doet zo'n pijn van binnen. Vooral dat besef dat ik tegen deze God die zo goed voor mij is geweest tot hiertoe in het leven dat ik mag lijden, keer op keer zondig. En hem verdriet heb aangedaan. Hem getrapt hebt op zijn goedheid. Hem genegeerd heeft in zijn liefde. Dat door het woord vanmiddag dat vat tevoorschijn kwam, dat je tot en met vanmiddag angstvallig voor jezelf probeerde te houden achter de gesloten deur van de binnenkamer, daar waar je worstelt met de Heere. Heere, ik kan u niet mis, al staat u in uw recht wanneer u me laat liggen. Nou mag ik dan vanmiddag tegen je zeggen, kom eens met dat vat tevoorschijn. Maar voordat we dat vat gaan volgieten, laten we ook even om ons heen kijken in het midden van de gemeente. Dat vat van die weduwe. Het gemis van je man. Die weduwnaar. Heimwee naar je vrouw. Vader van kinderen. Je vader of moeder of allebei missen. Misschien wel op dit moment wonen in een gezin met een andere vader en een moeder. Maar ergens op de slaapkamer staat dat kleine kruikje. Waar die tranen worden bewaard. Omdat je je eigen moeder of je eigen vader soms al mist. Gemeente, haal die vaten eens tevoorschijn zo. Stel ze zo om je heen in de kamer. Heb je dat wel eens gedaan? Moeten we niet vanmiddag tegenover elkaar zeggen, als we zo luisteren naar de tekst en Elisa tegen die vrouw zegt, haal je vaten tevoorschijn. Heel concreet gaat ze dan aan het werk. Dat wat die vrouw doet voor ons misschien ook wel een beschamende les is op deze middag. Ze denkt concreet, ze handelt concreet, ze benoemt het concreet. Alsof de Heere door deze geschiedenis tot u en tot jou wil zeggen vanmiddag, stort niet alleen uit je hart voor mijn aangezicht, maar benoem dan ook wat er in dat hart ligt. Geef die lege vaten een naam in de binnenkamer. Klop dan aan bij mij. Volle vaat. Die vrouw die handelt vanuit de geloofsgehoorzaamheid en ze rust met haar handhouding op de belofte van God. Dat heeft ze voor ogen. Het gaat haar niet alleen om wat ze voor de Heere mag neerleggen. Nee, met die verwachting is aan het handelen dat God ingrijpt in haar leven. En dat de Heere die vaten vol zal maken. En zo staat ze in de kamer. Ze vraagt niet opeens aan die kinderen, zijn we er bijna al? Is dit een van de laatste vaten? Alsof ze denkt, bijna is dat flesje leeg. Misschien dat ik dat laatste vat nog net kan volgieten. Nee, het is eerder andersom. Als ze zegt, haal een vat, dan moet dat kind zeggen, moeder, er is niets meer. En ik zeg het misschien, gemeente, heel eenvoudig, hè? Maar ik kan het toch even niet laten. En in de hemel zouden ze zeggen, we zijn nog maar net begonnen. Volgieten. Begrijp wat ik bedoel. Al die vaten die er staan, die kamer, allemaal vol met olie, in Gods oog maar een druppel zijn. In vergelijking met de overvloed die nog achterblijft En die de Heere met het grootste gemak ook aan deze weduwe had kunnen geven. Kinderen, wat ben je gelukkig als je de Heere mag kennen. Zo zorgt de Heere voor zijn kinderen. Doet hij niet alleen hier. Ik denk even aan een ander verhaal. Misschien heb je dat ook wel eens gehoord. En anders moet je het maar eens aan je moeder vragen of je die cd's ook eens een keer mag horen. Van Corrie ten Boom. Schuilplaats. Vraag het maar eens. Dan vertelt Corrie op een gegeven moment het verhaal dat ze samen met haar zus in het concentratiekamp is opgenomen. Dan weet ze drie dingen mee te smokkelen naar binnen, dat niemand het ziet. En een van die drie dingen is een heel klein flesje. Met vitamine D. Betsy, haar zus, die later daar ook sterft in Ravensbroek, die heeft dat flesje bij zich. En Corrie zegt tegen haar zus, Betsy, we moeten er heel zuinig op zijn. Dat hebben we nodig, vitamine D kan ons leven redden. Maar Betsy geeft aan ieder die daarvoor aanklopt bij haar een druppel. Op een dag 10 mens, 20 mens. En Corrie zegt, Betsy, stop er nou mee, dat flesje raakt. Nee, zegt Betsy. De God van Elisa. Die zal ervoor zorgen. En zo gaat het dag in dag uit. 10 mensen, 20 mensen, 30 mensen, allemaal een druppel. Het vestje raakt leeg. Als iemand met vitamine tabletten komt, dan stopt het flesje. Dat is de God van Elisa. Dat hoeft de Heer in deze tijd niet te doen. Als we zo naar huis gaan, dan hebben we weer meer volle kruiken dan lege kruiken. En toch zeg ik, gemeente, ik hoop dat je vanmiddag naar huis gaat en de kast weer bij je open doet en breekt voor God. Allemaal vol. Uit de volheid van Gods goedheid. Zo in je huiskamertje. Op je keukentafel, op je bord. Laatste lijf van morgen, vanmiddag. Elisa, moet voor Elisa ook heel erg bemoedigend zijn geweest. In de eerste plaats omdat hij natuurlijk ook een opvolger is van Elia. En Elia tijdens zijn afscheid het zei, toen die mantel van hem achterbleef en bij Elisa om de schouders werd gehangen, dat de God van Elia ook de God van Elisa zal zijn. Elia was degene die bijvoorbeeld ook met dat kruikje dat wonder verrichtte bij die andere vrouw in Sunem. Alsof de Heere wil merken in deze tijd, met al dat verval dat er plaatsvindt bij Elia en Elisa. De God van Elia en de God van Elisa werkt gewoon in alle rust door. Al lijkt die tijd zo geestelijk duister en al lijkt het alsof de werking van de Heere is ingehouden. Daar waar het geloof wordt opgeroepen en het geloof gaat bloeien, rustend op de belofte van het evangelie, daar breekt God in. Is dat ook niet de bemoediging voor 2018? Ook een beschaming voor ons vanmiddag. Verwachten wij het nog van deze God? Of laten we onze oren hangen naar de klaagzangen in 2018. Ja, de Heere is bijna gestopt met zijn werk. Duur nog maar even. Ongeloof. Puur ongeloof. Vroom sausje eroverheen. Het is een kenmerk van de godsdienst met de kleine g. Nee, de God van Elisa die leeft vandaag. Dat betekent dat we met onze armoede voor de dag moeten komen. En niet gaan koesteren. En gaan zien als een kenmerk van het ware leven. Dat is het leven niet, dat is de dood in de pot. Die kruiken moeten verzameld worden. En wat hebben we dan een lege kruik? Hè? Mag ik zo eens wat noemen? De lege kruik van het vertrouwen. De lege kruik van het geloof. De lege kruik van de liefde. De lege kruik van de vrede. De lege kruik van de zachtmoedigheid. De lege kruik van matigheid. De lege kruik van mededeelzaamheid. Zullen we even verder gaan? Maar even hierbij laten. Laten we als we zo meteen thuis komen, kruiken gaan benoemen in het gebed. Maar Elisa is hier ook een type van de Christus. Die ook begon met danken. Zoals de Heere tegen Elisa zei, ze worden vol. Zo begon Jezus te danken. Dat alle mensen al te eten hadden gekregen. Terwijl hij moest beginnen met het breken van die 5 broden en die 2 visjes. En net als bij Elisa, bleef ook bij Jezus over, slot van vers 4. Ga, koop dan, sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten, dat vol is, zet weg. En ze gaat dat doen en ze zet die vaten vol weg. En ze komt terug bij de profeet, vers 6. Vers 7, toen kwam zij en gaf het de man van God te kennen. En hij zei, ga heen, verkoop de olie, betaal uw schuld, Heer. Ga dan met uw zonen en leef bij het overige. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? God laat zijn kinderen rentenieren. Begrijp je wat ik bedoel? Rentenieren. Wat moest die vrouw nou? Nou, niks. Ja, haar armoede neerleggen voor God. Voor die God, die het zo vaak zegt in zijn woord, laat al uw nooddrift met bidden en smeken bekend worden bij God. Dat mag je doen. Je knieën buigen. Je handen vouwen. En voor Gods aangezicht gaan verzamelen wat je allemaal mist. God laat zijn kinderen rentenieren. Schuld wordt ingelost. En ze heeft zoveel over dat ze gewoon kan leven met die 2 jongens. Dank het mag leven. Is dat ook niet de boodschap die vanuit de biddag 2018 mee mag gaan naar onze huis? Wie leeft op kosten van de hemel, leeft op de overwinst van de hemel. Van de grote profeet, priester en koning Jezus Christus. Die de schuld heeft ingelost. Die de prijs heeft betaald. En die tegen zijn kinderen zegt, jullie mogen leven van het vruchtgebruik. Vraag dat maar eens aan je moeder wat dat betekent. Leven van het vruchtgebruik. Leven op kosten van de hemel. Amen.